Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10 seizoenen al, Wouter. 10 seizoenen. Meer dan 500 afleveringen presenteren wij samen de Nationale Autoshow. Met Nout als redacteur. Dat mag gevierd worden, hè?
Ja, vind ik wel. En we zijn vandaag in Move Amsterdam, de mobiliteitsexperience van Nederland. En we zijn hier zeker niet alleen.
Zo. Collega's, genodigde fans, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. We hebben er onwijs veel zin in om dit feestje met jullie allemaal te vieren. En natuurlijk ook met onze luisteraar, Wouter.
Ja, ja, we gaan een mooie show maken. We hebben leuke gasten. Het was moeilijk kiezen ook wel. Hè? Wie moet je dan? Wie wil je? Ja, eigenlijk wil je iedereen hebben, maar dat gaat dan weer niet. We hadden iedereen één woordje kunnen laten zeggen, maar dat was
dat ook leuk geweest. Ja.
We houden het al 10 seizoenen met elkaar vol, hè?
Ja.
Hoe kan dat toch?
Ja, ik weet, het is magie, dat is chemie. Ik was laatst 17 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw Ingrid, maar... Ja. Met jou hou ik het ook al 10 jaar vol.
Ja. Ach. Ja, ik haal er nooit in. Hè? Dat is jammer.
Nee, je haalt waarschijnlijk niet.
Nee, dat gaan we ervan uitgaan.
Laten we ervan uitgaan dat dat niet gebeurt. Nee. Ja.
En we zijn al niet klaar, toch?
Nee, we zijn zeker nog niet klaar. Wat hebben we nog op de bucketlist staan qua gasten?
Ja, nee, weet je, ik vind ook deze week weer spannend. Hè, met van, we moeten allemaal elektrisch, we gaan rekening rijden. En mensen vragen ook wel eens, wat vind je daar dan van? Ik zeg, ik hou van technologie. En het gaat ergens heen. En eigenlijk nu heel erg fascinerend. Of je nou benzine of diesel rijdt, dat is niet een fundamenteel iets anders. Maar helemaal elektrisch wel. En dan denk ik, daar kunnen we de komende jaren nog echt wel hele gave uitzendingen over maken.
Ja.
Ook genieten van al die dikke spullen die er nog wel zijn met een verbrandingsmotor.
Zeker,
dat gaan we zeker ook nog doen. Dus
ja. En mooie gasten.
Ja, altijd.
Die hebben wij nog op de bucketlist staan. Als ze luisteren, je bent welkom.
Ik heb hier wel eens een uitnodiging hier aan de bovenverdieping gestuurd. We zijn natuurlijk bij Move in Amsterdam. Hè. Dus van Ponden zijn leuke mensen. En als je ze dan op een borrel spreekt, hebben ze ook mooie verhalen. Maar ze zijn altijd wel, hier is de woordvoerder. Nee, maar daar heb ik nog wel een lijstje van mensen die ik nog wel eens een keer wil
tackelen. Ik heb er ook over nagedacht. Mijn lijstje als volgt. Elon Musk.
Ja.
Hebben we nog niet gehad. Vind ik gek.
Ja, hoe goed is zijn Nederlands, denk je? Nou, dat kan hij in een weekje leren, want hij is wel van de
doelstelling. Kunnen ook wel een uitzondering voor een keer maken. Koning Willem-Alexander.
Ja, dat zou ook wel
is ook nog niet geweest.
Nee. Terwijl, dat is volgens mij wel een petrolhead.
Ja, dus, zeker. En iemand die weer een keertje langs moet komen, Max Verstappen.
Ja, dat is ook een tijd geleden.
Dat is een tijd geleden, precies.
Dan moeten we naar hem toe. Ik denk dat dat het makkelijker maakt.
Ja, maar goed, dan gaan we dat gewoon doen. Maar goed, we hebben ook vandaag natuurlijk wel een bijzondere gast weer aan tafel. Ja. Bijzondere gasten.
Ja, absoluut. Lex Kersenmarks, onze eerste gast. Vroeg ons in onze jubileumaflevering, wie wil je dan ontvangen? Dat is een lijst met 100 man. En Lex was de eerste die kon. We hebben een aantal Nederlanders met wie we vaker interviews hebben gemaakt. En die ook wel een beetje hun stempel op de auto-industrie drukken.
Wereldwijd.
En in ieder geval ook in Zweden. Dames en heren, even een applaus voor Lex Kersenmarks, de scheidend commercial officer bij Volvo Cars in Zweden.
Welkom Lex, we gaan tutoyeren toch?
Ja,
gelukkig wel.
Gelukkig
wel
altijd.
Ja, dat hebben we altijd gedaan. Maar op zo'n bijzondere bijeenkomst ga je daar toch weer even aan twijfelen. Maar gelukkig, we gaan tutoyeren. Was jij hier al eens keer geweest in Move?
Nee, nog nooit.
Kijk.
Ik ben echt onder de indruk. Heel mooi. Heel mooi.
Ja.
Een historisch gebouw en dan mobiliteit. Het verleden samen met de toekomst.
Dat is wel leuk.
Chapeau.
Ja. Wij vieren vandaag een mijlpaal. Om meteen even een linkje naar Volvo te leggen. Welke mijlpaal van Volvo maakt jou trots?
Wij waren onderdeel van Ford. Zijn verkocht aan een Chinees bedrijf, Geely. Dat was in 2010. En eigenlijk kwamen wij niet zo gezond uit die periode. We hadden oudere auto's, geen toekomst wat betreft motoren. Dus we hebben het merk toen weer een beetje opnieuw uitgevonden. En we kregen de mogelijkheid om alles te doen wat we altijd al hadden willen doen in de afgelopen 20, 30 jaar. Daar is de XC90 uitgekomen, de huidige XC90, die eigenlijk alles vertegenwoordigt waar wij voor staan. Viercilinder motoren, hebben we het al vaker over gehad in deze uitzending. Mm-hmm. Jullie waren zeer kritisch toen.
Zeker, nog steeds.
Ja, maar toch gebleken dat...
Je kan gewoon 2 viercilinders aan elkaar maken, heb je weer een mooie V8. Hè?
Goed, uiteindelijk ideetje. Heeft het uitstekend gewerkt. Ja. Maar dat was voor mij, toen ik in Amerika de prijs voor de Truck of the Year in ontvangst mocht nemen met een viercilinder motor in XC90 voor 7 personen. Dat was eigenlijk wel de turnaround voor Volvo. En daarom vind ik dat een iconisch model.
Ja, het is gek, want hij wordt nog geproduceerd. De nieuwe staat volgens mij achter de coulissen al te trappelen, de XC90. Maar eigenlijk nu dus al een icoon voor jou.
Ja, want dat voor Volvo was het toen erop of eronder. Ja. We hebben het toen met z'n allen voor elkaar gekregen dat het werkt. En we hebben ook bewezen dat het kan.
Nou, dus dat is de auto die dat symboliseert. Ja. Ja. Maar eigenlijk is de overname door Geely dus echt een turnaround geweest voor Volvo.
Ja, want we hebben vroeger was het een puur Zweeds bedrijf met Volvo Trucks. En toen is het naar Ford gegaan. En ja, toen kreeg Volvo personenauto's ook echt de vrijheid om de dingen te doen die we wilden doen. Nou, we hebben toch duidelijk laten blijken, met de hulp van onze Chinese eigenaar, dat het kan.
Ja, maar het is ook wel als je kinderen heel veel vrijheid geeft. En niet dat ik je wil vergelijken met een kind hoor. Maar dat is ook moeilijk. Want soms is het juist wel fijn als iemand kaders voor je uitzet. Hè? En als je dan opeens met Chinees geld, zo stel ik me voor. Van, nou jongens, vertel dan maar wat we gaan doen. Was dat lastig om ook die switch te maken? Want je zat in dikke kaders bij Ford destijds.
Ja, maar je hebt net zoals met kinderen. Je hebt verantwoordelijke kinderen en onverantwoordelijke kinderen. Wij hadden er eigenlijk heel weinig moeite mee. Te meer, omdat we natuurlijk echt op een dieptepunt zaten. En dit ook voor het hele bedrijf. Nu kunnen we bewijzen dat we onze filosofie, onze waarden en normen, veiligheid en milieu, dat we die om kunnen zetten in een auto waar een toekomst voor is.
Ja, het was wel knap, want veiligheid en milieu zijn een heleboel dingen, maar niet per se sexy. Dus dat is best wel lastig om dat goed over de bühne te brengen. Dat mensen ook denken, ja, maar ik wil zo'n ding hebben. En dan zeggen ze, ja, hij heeft meer airbags en betere gordels. En ja, boem. Weet je, dat is in de kroeg niet het beste verhaal.
Nee, korte termijn is het inderdaad. Het is wat rationeler. En het gaat vaak om een auto aankopen is een emotioneel moment. Maar als je dat allemaal verpakt in een mooi design. En wij denken, dat hadden we toen bij die auto. En dat nogmaals, blijkbaar heeft die combinatie toch gewerkt.
Ja, maar aan de andere kant, veiligheid en duurzaamheid zijn ook niet meer unieke prospects van Volvo. Heel veel andere merken hebben dat tegenwoordig ook.
Ja, klopt. Maar dan hoe je de auto aan de man brengt of aan de vrouw brengt. Ja. Hoe de auto eruit ziet. En dat worden nu straks
dus
weer...
Design
is heel belangrijk. Maar nu zie je met de hele digitalisering, met internet, met hoe je auto's gaat kopen, daar kun je weer een volgende slag maken.
Ja over volgende slagen. En dat is een andere merk. Schaakt Volvo natuurlijk ook op volledig elektrisch rijden. Hè? Hoe verloopt dat? Waar staan jullie? Want er is zo'n deadline die er opeens aankomt als alle plannen doorgaan.
Ja, nou, al 2 jaar geleden hebben wij een duidelijke keuze gemaakt. Op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. En wij hebben gezegd van, elektrificatie past heel goed bij ons merk. Bovendien, dat is het groeiende gedeelte van de markt. Dus we hebben toen al besloten, onze focus is op elektrificatie. Vanaf nu, iedere nieuwe auto die wij op de markt brengen, is vol elektrisch. In 2030, wereldwijd, willen wij alleen nog maar elektrische auto's hebben. En de Europese Unie heeft net besloten om het in 2035 te doen. Dus ja, wij zijn dan iets verder, iets eerder.
Ja. Zijn jullie blij met dat? Want het is echt een verbod op fossiele auto's. Hè? Het is niet meer, we geven wat lage bijtelling, een aankoopsubsidie en wat andere voordelen. Maar het is nu de stok en niet meer de wortel.
Ja, ik denk dat het een uitdaging wordt voor de hele automobielindustrie. Maar die uitdaging hebben we al vaker gehad. Maar nogmaals, wij zitten al op die route, dus ik maak me er eigenlijk niet zo druk om.
Nee. Niet voor Volvo, maar voor andere merken misschien wel. Maar goed, dat is jouw zaak natuurlijk niet. Maar gaan ze dit in Europa volhouden? Nou, ik denk er zijn ook ontwikkelingen qua synthetische brandstof. Er zijn ook merken die daarop inzetten.
En ik denk dat dat ook terecht is, want uiteindelijk zal het wel een combinatie worden. En het leven is nooit zwart en wit.
Nee, op gelukkig.
Een moment. Maar ik denk dat het heel goed is dat de Europese Unie en de politiek ergens een stok in de grond zet en zegt, oké, dat willen we. En dan gaan we er met z'n allen naartoe. En als dat iets wat verandert of aangepast wordt tijdens de reis daarheen, ik denk dat het helemaal geen probleem is. Het belangrijkste is dat we het gaan veranderen en er moet iets gebeuren.
Maar goed, de autofabrikanten zijn nu bezig met de auto's van over 5 en over 10 jaar. Die moeten daarop voorsorteren. Als je geen betrouwbare politiek hebt, dan kun je daar dus ook geen zaken mee doen.
En daarom denk ik dat het ook belangrijk is als automobielfabrikant, en de meesten doen dat ook wel, je moet je eigen route uitzetten. Ja. Want ja, de politiek is natuurlijk niet altijd een even betrouwbare partner in dit soort zaken. Dus je moet gewoon doen wat jij vindt. Waar jouw merk voor staat, daar moet je heen.
Ja, en dat is dus voor Volvo elektrisch in 2030. Ja. We hadden het eerder over die veiligheid. Jullie hebben wel eens gezegd, en jij ook bij ons in de uitzending, volgens mij was het 2025, geen dodelijke slachtoffers meer in en rond een Volvo.
Ja.
Dat is niet zo lang meer.
Nee, maar 2020 was het overigens. Oh, we hebben gezegd, en dat wat begon in 2013. We zitten daar heel dichtbij. Ja. Het laatste stukje moet autonoom rijden brengen. Nou, we weten allemaal dat allemaal iets, denk de hele automobielindustrie, iets te optimistisch is geweest over dat autonoom rijden.
Ja, het is al 10 jaar, over 2 jaar gaan we autonoom rijden.
Ja, wij hebben toenertijd geroepen vanaf 2020. Maar Je ziet nu met de introductie van de opvolger van de XC90, en je ziet het ook bij andere merken, er komt steeds meer technologie in die dat heel dichtbij brengt.
Ja, nou, je brengt hem zelf nu, hè, de opvolger van de XC90. Ja. De vorige XC90 was ook vrij lang op de markt. Deze is ook al wel een tijdje.
2015, 7 jaar.
Ja, oké. Nou, dan zitten we aan het eind van de levenscyclus, toch?
7, 8 jaar.
Volgend
jaar is hier.
Nee, wel een paar keer wel, of wel geruchten gehoord, of zo'n soort halve aankondiging van, hij komt er wel aan. Wanneer, moeten we nog lang wachten?
Binnenkort in dit theater.
In dit theater ook. Dat zou echt bijzonder zijn. Je zei iets. Kijk, Volvo, ik denk dan altijd aan twee dingen. Aan de Volvo 850, waar Jan Lammers in de British Touring Car Championship mee reed. Dus, mooi 5-cilinder en gaaf race en zo. En ik denk aan mensen die caravans rijden. Ik weet niet waarom ik die associatie heb. Maar ik denk wel van.
Altijd aan Labradors.
Ja, ook dat ook. Ja, Labradors. Nee, maar denk ik, alles elektrisch. Ja, maar er zijn natuurlijk wel gebruiksmogelijkheden. Voor je denkt, ja, dat wordt wel heel lastig. Hè? Moeten wij een beetje afscheid nemen van met de caravan? Nou ja, niet dat ik dat doe, maar andere mensen moeten afscheid nemen van met de caravan naar Zuid-Frankrijk. Want dat wordt met een elektrische auto voorlopig nog wel echt heel ingewikkeld.
Nou, wat met de technologie van vandaag, ben ik het er mee eens, dan moet je wel redelijk vaak naar het oplaadstation. Maar die technologie staat natuurlijk niet stil. Dus iedere auto die wij vanaf nu uitbrengen, wordt die range wordt steeds langer. Dus Wij kunnen ook caravans blijven trekken.
Ja. Spreek voor jezelf. Hè. Ik heb één keer een caravan getrokken met een elektrische auto. Dat was toen nog niet heel erg feestig. Kun je al meer vertel je iets over de XC90 nieuwe? We zijn zo benieuwd. Het is gewoon een product. Kan je iets zeggen? We zeggen, nou ja, kijk straks maar. Hij ziet er zo uit. Of dit is er bijzonder aan.
Nee, ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen. Anders dan dat het weer een echte Volvo is. Maar, ja. En vol elektrisch. En aan alle snuffies qua veiligheid weer het nieuwste op de markt brengt.
Ja. Ja. En qua naam, wij horen iets van Embla.
Ja, daar doe ik later mededelingen over.
Oké. Okay. Je gaat later vertellen dat dat klopt, wat ik nu zei.
Ja, niet in deze uitzending. Nee.
Als de microfoon uitstaat, dan ga je het bevestigen. Fijn, goed om te weten. Het verkoopmodel van de auto's verandert ook. Volvo houdt zich daar druk mee bezig. Richt zich onder meer op de online verkoop van EV's. Waarom eigenlijk? Want ik denk dat voor iedereen die hier in de zaal zit in elk geval, en al onze luisteraars, dat die toch wel denken, nou, leuk kopen via internet, maar ik wil toch een auto even voelen, even zien, even meemaken, ervaren.
En daar ben ik het helemaal mee eens.
Gelukkig.
En dat is ook, en dat is vaak, de discussie is vaak iets of wat polariserend. Het is niet zo dat je niet meer daarheen kan of daarheen. Wat wij bedoelen met online, en dat is niet iets waar wij van zeggen van, hoe moet dat nou? Nee, dat is de klant wil online auto's kopen. En niet omdat het zo nodig online is, maar ik denk dat de klanten steeds meer, zeker de jongere generatie, die willen niet meer onderhandelen. Die willen een transparante prijs hebben. Van dit is wat ik wil betalen of kan betalen. En ik hoef niet constant naar 3 of 4 andere dealers te gaan om te kijken waar de scherpste prijs is. Dat is het model. En of je dan online bestelt bij de dealer of online op je bank thuis, dat maakt niet uit. En dat bedoelen we met online transparantie voor de consument. Van dit kost de auto en die kost in heel Nederland hetzelfde.
Ja. Welke rol speelt de dealer straks dan nog? Want ja, een deel gaat online. Dus stel dat de helft online is, kunnen dan de helft van de dealers ook sluiten? Hoe ga je tegenaan?
Nee, want de auto's moeten nog steeds uitgeleverd worden. En de andere helft wil nog steeds gaan kijken naar die auto voor de aankoop bij de dealer.
Ja.
Dus de rol van de dealers zal iets veranderen, maar de hele maatschappij is aan het veranderen. Maar ze moeten uitgeleverd worden.
Als je die auto online koopt vanaf je bank, dan wil je toch ook gewoon dat die voor de deur gezet wordt?
Dat kan, maar dat in ons geval gaat dat gebeuren door de dealer.
Oké.
Ja. En eigenlijk is het, jij zegt zo, verandering is een constante. Dus ja, weet je, hier moeten we maar gewoon in mee. En de dealer ook. Of hoe...
Nou ja, en ik denk dat de dealer de eerste is om daarin mee te gaan. Want die zien die verandering ook. Ja. Dus er is heel veel opheffen over, maar wij laten dat toch. Bij ons gebeurt het gewoon en klaar.
Klaar.
Ja.
Doe maar gewoon mee. Een ander ding is de autoabonnementen, Care by Volvo. Ben je tevreden over hoe dat loopt?
Nou, eigenlijk heel tevreden. En wij hebben Care by Volvo gebruikt. En Care by Volvo is dat je na 3 maanden afscheid kunt nemen van de auto. Er zijn overigens heel weinig mensen die dat doen, maar het geeft wel flexibiliteit. Met name voor kleinere bedrijven die zich niet 24 maanden vast willen leggen. Ja. En uiteindelijk is dit een onderdeel van het totale aanbod wat we op de markt brengen. Wij hebben Care by Volvo gebruikt om ook het online gedeelte uit te testen.
Ja.
Tot op heden zijn we uit de markt.
Je zegt er vooral veel kleine bedrijven die er gebruik van maken. Is het dan inderdaad vooral zakelijk wordt hier gebruik van gemaakt?
Aanvankelijk was het heel veel zakelijk. Ja. We zien nu, bijvoorbeeld in Zweden, waar we het net gelanceerd hebben, dat er heel veel privéklanten opspringen.
Ja. Nou, keek ik ook even naar Sander Pleij van Leaseplan. Een leaseprijs is vooral afschrijving. Hè? Ja, en dan een klein beetje onderhoud, maar dat is in het begin een garantie. Ja, maar dit kan toch eigenlijk niet, Lex? Als je dan 3 maanden zo'n auto rijdt en daarna lever je hem in. Dat is deel wat ik nooit snap bij de autoabonnementen die zo flexibel zijn.
Ja, maar als iedereen de auto na 3 maanden inlevert, dan hebben we inderdaad een heel groot probleem.
Ja.
Maar dat gebeurt niet. Dus wij gaan ervan uit dat mensen de auto houden. In het geval dat ze de auto niet houden, moeten we iets anders doen na 3 maanden met die auto. En dan doen we nog een cyclus.
Ja. Hoe lang moeten mensen in een auto rijden? Wil dit een beetje financieel uit kunnen?
Nou, ik denk, als je ziet waar de leasemaatschappijen al jaren mee werken.
4, 5 jaar?
Nou, nee. Nee, maar ik denk vanaf 15 tot 24 maanden begint het al interessant te worden. Ja.
Wat is nu het aandeel van Care by Volvo in de verkoop?
In de landen waar we het geïntroduceerd hebben, zijn 5 landen in Nederland, 20%.
20% van de totale verkoop?
Ja, wat veel is.
Dat is heel veel, ja.
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Er is een markt voor.
Ja, dat is duidelijk. Ja,
ja, maar mensen willen gewoon willen graag flexibiliteit hebben. Zelfs als ze er niet voor gebruik van maken. Het idee van ik zit niet 24 maanden of 46 maanden aan de auto vast. Dat brengt ze daartoe. En wij, uiteraard, bieden wij nog steeds de rest van het portfolio aan. Maar ja, daar is toch behoefte aan.
Dit is... Lijkt mij, ik moest meteen aan deelauto's denken. Van, ik denk, ja, iedereen zet daar natuurlijk op in. Maar eigenlijk heb ik daar altijd een beetje van, Getver, heb ik geen zin. Ik wil hem gewoon op de oprit hebben staan. En eigenlijk zeg je nu iets vergelijkbaars met, ja, zo'n autoabonnement. Het is lekker dat ik er vanaf kan. Vrijwel niemand gaat er, zeg maar, na die 3 maanden vanaf. Maar dat gevoel, dat is natuurlijk toch iets waar een producten dan dus blijkbaar goed op varen.
Ja, maar dit zijn ook de klanten die heel openstaan voor het delen van de auto's met anderen. En je ziet dat in grote steden. We hebben een pilot lopen in Stockholm.
Yeah.
En die hebben geen enkel probleem met auto's delen.
Nee.
Lex, je hebt 38 jaar bij Volvo gewerkt. Hè? Je gaat nu richting je afscheid.
Ja.
Ja, ook afscheid trouwens van dit programma voorlopig. Straks, maar vond je het echt tijd om te gaan? Of zeggen ze op het hoofdkantoor, Lex, joh?
Nee, ik heb een tijdje geleden al afgesproken dat rond mijn 60ste, dan wil ik wel een keer iets anders gaan doen. Nou, ik ben nu 62, dus ik heb het al 2 jaar gerekt.
Het abonnement was te mooi.
Nou ja, ja ik hoef er nog niet ingehaald te worden. Ja. Dus nee, maar ik denk er is ook tijd. Er is ook tijd voor andere dingen.
Ja. Hoe laat je Volvo achter?
Ik denk een modern, dynamisch en ook met name financieel heel gezond bedrijf. Met name als ik het vergelijk met 10 jaar geleden. Zeer competitief. We spelen een rol in heel veel markten. En met name de hele elektrificatie die er nu aan ziet komen. Ja, denk ik dat we Volvo een gezonde toekomst heeft.
Ja. Dat denk ik ook. Het is wel jammer om nu weer afscheid te nemen. Want en nu een nieuwe generatie en zo komen eraan. Maar je zei iets van ja, iets anders doen. Ja, oké, Lex, wat ga je dan doen? Of kan je dat nog niet vertellen?
Ja, daar ben ik nog een beetje mee bezig. Ja. Maar iets onbezoldigd. Gewoon, ik heb jarenlang 0,0 betekend voor het land waar ik in geboren ben. En ik kom nu terug. Dus ik wil wel ergens iets gaan doen wat bijdraagt aan de community, zoals ze dat zo mooi zeggen in Amerika.
De politiek in of zo?
Nou, dat zeker niet.
maar iets met auto's of mobiliteit? Of mag het alle kanten?
Het mag eigenlijk alle kanten zijn, want die auto's die blijven toch wel...
Er blijft wel een rol spelen in. Ja.
Die passie die blijft wel. Heb je nog leuke projectjes staan om zelf aan te sleutelen misschien?
Ja, we hebben wel een paar. Een paar mannen hebben wij een soort Superman Cave. En daar hebben we wat auto's staan waar nog wat aan moet gebeuren.
Oh, dat is ook een keer een leuke locatie om uit te zetten. Ja.
Van de harte wel.
Jan.
Dank dat je vandaag onze gast wilde zijn. Geef hem een applaus. Lex Kersenmakers, scheidend Chief Commercial Officer bij Volvo Cars. En zo meteen, Wouter.
Ja, BOVAG voorzitter Han ten Broeke over alles wat er in de autosector speelt.
Is een hoop,
ja, rekeningrijden, we gaan allemaal elektrisch. Nou ja, ik heb van alles. Dus daar kunnen we zeker een half uur mee vullen.
Tot zo.
What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het is ons 10e seizoen, Wouter. 10 jaar presenteren wij dit programma. Ligt de redactie in handen van Nout Broekhoff. En dat vieren we vandaag in Move Amsterdam. De mobiliteitsexperience van Nederland.
Ja, hier is echt van alles te zien en te doen. Je moet een keer terugkomen. Een mooie expositie hier. Jij bent weer even een klein rondje
gemaakt. Ik heb even een rondje gemaakt. Ik vind toch de racebaan, de ouderwetse racebaan, die vind ik het allerleukst.
Ja, maar ik begreep het je ook. Het is voor kinderen tot 8 tot 14, maar ik denk dat wij het eigenlijk ook wel leuk. Je kan ook rennen tegen een krokodil. Ja. Volgens mij krokodil is nog verrassend snel.
Ja, dus, vrees ik ook. Ja.
In het water helemaal. Ja. Ze zijn vrij gevaarlijk.
Ja, in het echt niet doen.
Nee, maar hier kan je dus allemaal proberen. Ja, en ik zag een Lamborghini en ik zag een Bentley. En ik zie hier naast me een Porsche Taycan in het roze. Maar toch
donkerroze.
Donkerroze kunnen wij wel hebben.
Ik denk het wel. Ja. Allebei een weekje. Hartstikke leuk.
Nou, een maandje mag ook.
Oké. Het is tijd voor onze volgende gast. Han ten Broeke, voorzitter van de BOVAG. De branchevereniging voor ondernemers in de autosector. Welkom.
Dankjewel.
Ja, je bent vaker bij ons te gast geweest, maar zo'n applaus
is wel lullig.
Heb je nog niet heel vaak gehad.
Nee, ze klappen bijna harder voor Han dan voor ons, hè?
Ja,
ik weet niet wat het is.
Oh, we krijgen een nieuwe applaus. Deze is dan voor jullie. Ja. Mag ik daar mijn felicitaties direct aan toevoegen?
Ja, zeker.
Wouter, jullie zijn nog altijd 1,5 jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse auto. Dus wat dat betreft kun je nog een heel eind vooruit.
Ja, precies. Maar het is goed voor de branche, toch? Auto's waar een beetje aan geklust moet worden en zo. Zeker, dat houdt de garagehouder bezig.
Ja, ons geheim is dat we elkaar af en toe een beetje ruimte geven. Maar of dat voor het schadeherstelbedrijf goed is als mensen elkaar de ruimte geven, vraag ik me dan weer af.
Ja. Nou, het schadeherstelbedrijf heeft op dit moment vooral met energiekosten te maken. En daar hebben we net iets van een aanpassing weten te realiseren. Maar die hebben het daar moeilijker mee dan met EV. Want daar doe je natuurlijk op. Elektrisch straks gaat doen in de garage. Nou, deze week hebben we zelf ook een congres gehad. En daar hebben we resultaten van een onderzoek gepubliceerd. En het is inderdaad zo, dat gaat natuurlijk een druk zetten op de omzet. Nederlandse ondernemers zouden Nederlandse ondernemers niet zijn als ze daar geen manieren omheen wisten.
Ja, ze vinden weer dingen. En Nederland zou Nederland niet zijn als we weer eens wat parachutjes en proefballonnetjes hebben meegekregen. Het nieuws van deze week, rekeningrijden. Het zweeft al zo lang rond en er schijnt een plan te zijn.
Er is ook een plan van het kabinet, althans dat gaat er komen. We zitten erop te wachten. Ik heb mijn telefoon aanstaan in de hoop dat we hier nog live het nieuws kunnen meenemen. Het kabinet zou er vandaag over praten. Ik weet niet of het ook gebeurd is, want er is natuurlijk wel wat in de kranten verschenen. Ja. En ik weet toevallig dat de minister-president over het algemeen de neiging heeft om als dingen van tevoren lekker, dan wil hij ze nog wel eens van de agenda halen.
Oh, dus mogelijk is het helemaal niet besproken.
We zitten te wachten op een persconferentie en die hebben we nog niet gezien. Dus de ministerraad is volgens mij al lang voorbij. Dus goed. We zullen het zien. Maar het kan geen nieuws zijn, want we hebben hier bij jullie in deze show hebben we natuurlijk met 5 organisaties in de mobiliteitssector hebben we zelf al een keer aangedrongen op het plan om betalen naar gebruiker mogelijk te maken. Daarna is het in het regeerakkoord gekomen. Ja. Dus kan voor niemand een verrassing zijn dat het kabinet nu plannen gaat ontwikkelen. Nee. De vraag is natuurlijk, worden het verstandig?
Precies, want de invulling, daar draait het natuurlijk om. En dan doe je op een artikel dat in de Telegraaf deze week verscheen. Waarbij,
welke krant dan anders, zou ik bijna zeggen.
Ja. Nou ja, het zou ook het Financiële Dagblad kunnen zijn. Vinden wij een leuke krant om te lezen. Maar daarin staat heel duidelijk, kilometerheffing voor iedereen per 2030. Ja. Ongeacht de CO2-uitstoot, ongeacht het moment dat je rijdt.
Ja, maar die plannen kennen we dus nog niet. Dus er wordt een proefballonnetje opgelaten, we weten niet wie. Laat ik het zo zeggen. Oh, ja. Een vorm van rekening rijden of betalen naar gebruik is heel verstandig. Er zijn ook steeds meer mensen voor. Ook mensen in achterbannen van partijen zoals de mijne. De VVD zeg ik er maar even bij, voor zover mensen dat vergeten waren. Die daar in het verleden tegen waren. Waarom waren die daar tegen? Dat was natuurlijk dat je een stapeling van belastingen krijgt op een gegeven moment. En die automobilist die brengt al of die rijdt al 15 miljard in het laadje. 6 miljard aan accijnzen. Ook een vorm van betalen naar gebruik.
Waar net zeggen, gaan we die dan eraf halen en dan gewoon echt per kilometer betalen.
Kijk, wat ons betreft zou natuurlijk...
Ik ben voor, hoor.
Ja, nee, heel goed. Ik zie bij jullie ook beweging, dus dat is altijd goed. Maar het belangrijkste zou natuurlijk, of goed zou natuurlijk zijn op het moment dat je ook gaat differentiëren naar uitstoot, naar emissie. Ja, dan moet je dus ook kijken naar de brandstoffen die gebruikt worden. Ja. Dus ik vind het volstrekt logisch dat als je gaat betalen voor gebruik van de weg dan in dit geval, dat je het niet laat bij alleen maar de motorrijtuigenbelasting, die ongeveer 4,5 miljard van dat sommetje van 15 uitmaakt.
Oké, dat is duidelijk wat jullie vinden, maar we hebben hier een zaal vol met kenners. Wat vinden jullie? Jullie hebben allemaal het plan gelezen natuurlijk. Mag ik even handen zien van mensen die het oneens zijn met de plannen zoals die in de Telegraaf stonden? 1, 2, 3. De rest is het allemaal. Die vindt het allemaal wel prima? Ja? Nou,
het is... Wie vindt het prima? Steek die hond. Ja, ook niet zo. Ja, mensen.
Ik zie toch een paar handen van mensen die het allemaal prima vinden. Kilometerheffing voor iedereen, ongeacht de uitstoot per 2030. Ja.
Ja, ik zou dus die uitstoot er wel in willen hebben. Dat wil ook zeg maar, die coalitie van 5 partijen. Ik noem ze nog maar even weer. De RAI hier aanwezig, Huub Dubbelman. VNA voor de leaseauto's, dat is de snelst groeiende groep. ANWB, 4,7 miljoen leden, toch ook niet onbeduidend. En misschien wel heel apart ook natuur en milieu. Ja. Dus wij hebben een club van organisaties bij elkaar gebracht die het echt weten. We hebben dat plan ook doorgerekend. Wij halen en de CO2-doelen, die haalt het kabinet vooralsnog niet. En we doen het ook nog eens een keer betaalbaar voor iedereen. Dus dan is wel een reden om, behalve dan dat eerste stukje wat we nu in het regeerakkoord hebben, om ook daarna te letten op wat die 5 partijen in te brengen hebben. Dus daarom zitten wij dus met spanning af te wachten wat die persconferentie, als die doorgaat, straks...
Ja, want er komt er eerst een brief, begrijp ik. En, en dan de persconferentie. Brief heb je ook nog niet binnengekregen?
Nog niet binnen, nee.
Nog niet binnen. Nee. Nou goed. Mocht jij binnenkrijgen, horen we het.
Betalen naar gebruik. Het blijft natuurlijk een lastig, hè? Complex mogelijk.
Eigenlijk is het heel simpel. Ja,
want
we vinden het normaal dat je meer betaalt als je langer onder de douche staat en je meer water gebruikt.
Ja.
Je vindt het normaal als je meer betaalt als je heel veel minuten belt. En natuurlijk krijg je dan wel een kwantumkort, maar dat vind je ook normaal.
Ja. Maar als ik veel rijd, dan tank ik veel. Dus dan betaal ik ook fors meer, zeg maar, zeker dit jaar.
Zeker. En als je straks meer kilometers gaat maken, als je kilometrage wordt bijgehouden, dan zul je ook meer gaan betalen. Dus wie meer rijdt, meer kilometers maakt, zal ook meer gaan betalen.
En hoe ga je die kilometers, bijhouden?
Nou, precies. Een van de vragen die wij ook aan het kabinet hebben. Het lijkt er nu op dat ze bij wijze van spreken 1 of 2 keer per jaar gaan uitlezen. Nou, ik weet niet hoe we dat dan moeten gaan doen. Je zou dat via IT kunnen doen. Je kunt dat met een kastje doen, zoals met de vrachtwagens.
Oh jee, overheid en IT.
Een kastje zie ik niet zo zitten. IT ook niet. Misschien moeten we zelfs een proef gaan doen.
Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, en daarnaast, er zijn ook nog genoeg mensen die over onze grenzen heen gaan met hun auto. Moeten die kilometers wel of niet meegeteld worden?
Nou, ik vind het een gek idee dat je in Frankrijk tol betaalt en dan ook nog eens een keer aan de Nederlandse schatkist afdraagt. Maar goed, we zitten allemaal te wachten op het plan. En je weet hoe het met dit soort dingen gaat. Althans, ik weet dat dat mijn eigen verleden in de politiek is. Als mensen er tegen zijn, ja, dan wil het nog wel eens op een andere manier in de krant komen dan het daadwerkelijk in de keuken wordt bokstoofd. Ja. Om het verzet een beetje te... En je ziet hier in de zaal dat het eigenlijk best wel meevalt.
Ja.
De meeste mensen snappen het systeem van betalen naar gebruik heel goed. Moet je ze er wel eerlijk bij vertellen dat dat in plaats komt van andere belastingen. Ik zou bijvoorbeeld ook de BPM, hè, want die gaat er langzamerhand af, om die BPM dan mede in die in dat principe te laten meelopen. Niet alleen de motorrijtuigenbelasting.
Ja. Kijk, want ook een van de aanleidingen om überhaupt naar rekeningrijden te kijken is gewoon de schatkist van, nou ja, we hebben straks geen BPM in. Geen accijnzen, je hebt natuurlijk wel belasting op elektriciteit, maar er ontstaat een gat.
Ja, ik heb nog eens even opgezocht. Die automobilist rijdt 15 miljard euro per jaar, brengt hij naar de schatkist. Hè? Ja. Dat is dus het melkkoetje, wat we al jaren kennen. Daarvan is 6 miljard accijns, benzine, diesel, aan de pomp. We gaan nu naar de paal, daar betaal je tegenwoordig ook steeds meer aan energieheffing. Maar het is in ieder geval anders dan benzine en diesel. Je hebt ongeveer 2,5 miljard aan BPM, wat we op dit moment ophalen. Je hebt 4,5 miljard motorrijtuigenbelasting. Dat is wat nu door het kabinet wordt beoogd om in die kilometerheffing te stoppen. En er is nog eens een keer 2 miljard aan bijtelling leaseauto's. Daar hadden we eerder deze week ook wat interessante berichten over. Ja, en dan is er nog 2 miljard aan opcenten. Die komen er eigenlijk nog bovenop, maar die gaan niet naar het Rijk, die gaan naar de provincie. Dus zeg maar 15 à 17 miljard komt er bij elkaar. Dat is het basisonderwijs en een groot deel van het middelbaar onderwijs bij elkaar.
Ja, als je het zo brengt, is iedereen voor natuurlijk, voor die belastingen.
Als de overheid zegt, wij willen graag dat geld houden, dan begrijp ik dat wel. En Nederland is een duur autoland.
Ja.
Maar het moet wel eerlijk, je moet begrijpelijk zijn. En dit begrijpt niemand, of je nou een auto op je oprit hebt staan en nooit gebruikt. Of dat je ermee rijdt, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus we leven op dit moment onder een soort communistisch regime. En dat moet naar een gewoon keurig liberaal...
Je zou het ook het Netflix-model kunnen noemen. Je betaalt gewoon een vast bedrag en daar mag je zoveel mogelijk van rijden wat je wil.
Ja, maar dat is Netflix. Kijk, we moeten die wegen
heel ook populair, hè? Ik weet niet of je dat al wist.
Zeker. En dat snap ik ook. Dat snap ik ook heel goed. Hoewel je ook bij dat soort modellen vaak ziet dat na een paar jaar na de introductie komen er toch weer variabelen in. Dat weet je ook.
Ja.
En dan overleven ze het. Maar wij willen onze wegen ook graag onderhouden en vernieuwen. En als je ziet dat van die 15 à 17 miljard die automobilist opbrengt, er op dit moment maar 4 miljard naar de wegen gaat, dan denk ik, nou, dat zou misschien wel wat meer mogen zijn.
Nou, en jullie hebben een heel goed doordacht plan. Hè? Ja. Je zegt eigenlijk, nou, kabinet, als je dit nou gewoon uitvoert, dan ben je er. Dan betekent dus ook dat jullie hebben doorgerekend wat die kilometerprijs ongeveer zou moeten zijn.
Dat hangt heel erg af van hoe je het aanpakt.
Ja, maar als het jullie plan is.
Ja, nou, we hebben in ons plan een paar varianten. Daar zit dus ook bijvoorbeeld tijd en plaats. Hè? Wat waarschijnlijk nu het kabinet, want dat staat in het regeerakkoord, daar gaan zij niet naar kijken. Dan krijg je natuurlijk de verschillen in de provincies. Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken hoe dat nou werkt. Neem nou bijvoorbeeld Zeeland. Daar rijden de mensen gemiddeld 800 kilometer minder dan de gemiddelde Nederlander die 13.000 kilometer per jaar rijdt. In Friesland rijden ze 200 kilometer meer. Dus die verschillen zijn niet schokkend groot. Moet ik zelf ook van bijkomen. Dus wat dat betreft zou je ook met een vlakke heffing in heel eind komen.
Ja, maar het probleem is natuurlijk op de weg niet zozeer, als we allemaal gemiddeld 13.000 kilometer rijden en we doen dat verspreid over 24 uur per dag, dan vlam ik straks naar huis. Iets te hard rijden altijd.
Er zit natuurlijk een gedragseffect in.
Ja, nee, maar waar ik naartoe wil is, weet je, rekeningrijden is altijd gebracht. Ja, dit is de holy grail. Dan gaan we de files oplossen, want dan wordt het zo duur voor mij om 9 uur 's ochtends in die file aan te sluiten. Ja, dan ga ik wel thuis werken of minder werken, want ja, dat verdien je dan terug doordat die kilometer veel goedkoper is.
Nou, kijk,
het is gemiste kans als we dat niet doen, toch?
We hebben 2 jaar COVID achter de rug.
Ja.
Wat hebben we nou gezien? Dat op het moment dat we worden getroffen door een externe oorzaak, een ramp, in dit geval een gezondheidsramp,
ja,
is dat we ineens in staat zijn om dat gedrag, want dan wordt het afgedwongen. Dus hebben we nou gezien dat dit land veel minder productief is geworden? Het antwoord is nee, we zijn redelijk productief gebleven. Hebben we gezien dat bijvoorbeeld hier aan de Zuidas al die banken, dat er ineens geen giroboekingen of wat dan ook gedaan konden worden? Het antwoord is nee. Dus heel veel werk is gewoon doorgegaan.
Ja.
Misschien kunnen we ook van werkgevers en werknemers vragen om met deze ervaring te gaan nadenken over beter spreiden over de dag. Dat is altijd een soort van lege huls geweest. Nu kan niemand meer zeggen dat het niet kan, want we hebben het 2 jaar gedaan.
Ja. Maar mensen waren ook wel heel blij om weer terug naar kantoor.
Daarom zit iedereen nu ook weer op de weg.
Ja, en in de file.
En in de file.
Ja.
Dat zien wij natuurlijk ook liever niet. We hebben liever dat mensen gewoon doorrijden.
Het zijn een beetje die goede voornemens die ik ook ieder jaar weer denk, als ik gewoon minder ga snoepen, dat sporten zit er al in, maar gewoon even wat minder.
Je ziet er goed uit hoor, Wouter.
Ja, kan een klein spekrandje kan er nog steeds vanaf, maar...
Ja, die goede voornemens. Die 20 jaar met gemak halen.
Ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar die goede voornemens, voelt dit een beetje.
Het is wortel in stok, zoals alles met gedrag. In de plannen zoals wij ze hebben gerealiseerd, hebben voorgesteld, zit ongeveer 10% dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Daarmee, als je 10% uit de files haalt, uit de ochtendspits in de ochtend, dan zijn de meeste files op dit moment opgelost. Alleen, ze zijn nu weer terug, omdat we gewoon met z'n allen in die files zijn gezeten en niet in het openbaar vervoer. En hoe komt dat? Nou, dames en heren, omdat die auto nog altijd het meest populaire vervoermiddel is.
Ja. Ik vroeg je net om nou zo'n kilometerprijs te noemen. We hebben daarna heel veel interessante dingen gehoord, maar nog geen kilometerprijs.
Ja, dat kan ik je ook niet geven, omdat...
Heb je een bandbreedte waarin we moeten denken?
Nee, dat ga ik ook niet doen. Weet je waarom? Het kabinet moet er nu uitkomen. We zitten nu zelfs te wachten op een persconferentie en een brief. Misschien dat al heel moeilijk is geweest. Dan ga ik dat toch niet belasten door hier een bedrag te doen. Gaat dat weer een eigen leven leggen.
Nee, je hebt nog geen nieuws?
Wel leuk als dingen
Als er nieuws komt, zal ik het direct melden. Maar geen bedrag.
Ander groot nieuws van deze week was, en dat vond ik ook wel heftig, een mogelijke verplichting voor leaserijders. Ja. Een aantal mensen die hier zitten ook volgens mij. Om per 2025 alleen nog een elektrische auto te kiezen. Gewoon verplicht. Dus dat is niet meer de wortel, dat is die stok.
Ja, maar dat is meer dan een stok. Ik zou bijna zeggen, dat is de loop van een geweer. Want het,
een beetje dictator. Die zet zeg maar dan zet je echt een verandering
die,
in.
Die bestrijden we op dit moment op dit komende jaar. Ik weet niet wat er met jou gebeurd is, maar na 10 jaar krijg je dit.
Ja, dan krijg je een beetje. Nee, maar geen voorstander dus van als je zegt, dat is de loop van een geweer.
Ik ben voorstander van bronbeleid, dat moet uit Brussel komen. Dus dat je scherpe eisen aan de industrie stelt. Heeft in het verleden bijvoorbeeld met de benzine en de dieselmotor heeft dat zijn gelijk ook bewezen. Dan is dat heel prima. Dus de industriestandaarden meegeven vind ik uitstekend. Maar kijk nou even, en we hebben het net ook gehoord, de leasemaatschappijen, die zijn ook heel erg voor, ook het scherpe doelen stellen. Dat is het rare. Wij komen hier in een sector die eigenlijk tegen de overheid zegt, wij denken dat we het gaan halen, jongens. Bij de landbouw gaat het niet gebeuren. Zetten ze de wegen vol. Bij de zware industrie gaat het niet lukken. Bij de bebouwde omgeving gaat het niet lukken. In de binnenvaart wordt het lastig.
Dus jullie hebben dit niet nodig om te halen. Maar...
Nee, want weet je wat er gaat gebeuren? Dan gaan mensen dus verplicht, terwijl we weten dat het tegen die tijd, 2025, 2026, waarschijnlijk nog steeds onvoldoende EV's zijn.
Ja.
Mensen gaan waarschijnlijk zeggen, nou ja, dan ga ik toch even die tweedehands diesel misschien weer rijden. Mensen gaan een hogere kilometerbijdrage vragen. Mensen gaan private leasen. Dus er zijn allemaal escapes die maken dat je het omgekeerde bereikt van wat je hiermee beoogt. Dus ik zou zeggen, er is ontzettend draagvlak om via autorijden ook CO2-doelen te halen, mits het niet te duur wordt, mits het niet duurder wordt. Laten we dat draagvlak nou niet wegspelen door hier met verplichtingen aan te komen. Dat werkt niet.
Nee, dus de wortel.
Nou ja, dit was ook alleen maar een onderzoek. Dus goed, het wordt groot gebracht alsof het morgen een maatregel is. Dus iedereen schrikt achter het stuur. Zeker als de leaseauto's betreft, maar we kunnen dat wegnemen.
Ja. Maar elektrisch rijden is natuurlijk... een bepaalde groep kan dat makkelijk doen. Hè? Als je een auto van de zaak hebt, is het ook heel lang gestimuleerd. Maar hoe gaan we het bereikbaar maken voor iedereen?
Ja, dan moet het dus betaalbaar zijn. Dat is de eerste. Hè? En als je uitgaat nou van die 13.000 kilometer die de gemiddelde Nederlander rijdt. En ik rij zelf een hoop meer. Ik ben een van die zakelijke rijders die natuurlijk wel zo op... Nou, wat zal dat zijn? Ik denk wel... de afgelopen jaar misschien wel 50.000 kilometer heb aangetikt. Misschien dat het voor jullie ook geldt. Jullie doen het natuurlijk voor je plezier.
Ja. Dus even voor ons is het werk, hè? Dan lenen we weer een Porsche hier zo. En dan,
ik dacht werk. Dat jullie het volhielden. Omdat je weet dat je het al 10 jaar dit als hobby doet.
Het is wel leuk werk.
Maar je maakt ook de nodige kilometers.
Ja. Ja. Ja,
het is heel simpel. De gemiddelde Nederlander met dit rijgedrag, en zeker de particulier, die gaat erop vooruit bij een systeem als betalen naar gebruik. Simpelweg omdat hij veel lager in de kilometers zit. Dus als je dat potje, zal we even uitgaan van 15 miljard, als je dat zou verdelen. En we hebben tegen 2030 9,5, misschien zelfs wel 10 miljoen auto's, maar veel meer kunnen de Nederlandse wegen ook echt niet aan. Ja, dan zul je een systeem van beprijzing is dan het meest eerlijk. En uit alle onderzoek blijkt ook, volgens mij Leaseplan ook net onderzoek gedaan, ik hoorde het net van je. Uit alle onderzoek blijkt dat ook lease-rijders, ook zakelijke rijders, heel goed begrijpen dat als ze heel veel rijden, dat ze iets meer moeten gaan betalen.
Ja, dat kunnen ze namelijk.
Dat is gewoon normaal economisch proces.
Maar goed, als dat
wil je dan? Dat die gesubsidieerd worden door een particulier die amper een tweedehands kan kopen.
Ja, gebeurt dat nu dan? Vind je dat?
Ik vind dat we heel veel onevenwichtigheden hebben in die markt. En we hebben ons best gedaan sinds vorig jaar, volgens mij aan deze tafel beloofd, om die onevenwichtigheden om die eruit te halen. Daarom zijn we met het plan gekomen. Een deel zit daarvan in het regeerakkoord. En vandaag hopen we een ander deel te horen via die persconferentie. Die even checken. Nog steeds niet.
Heel kort, want we hebben het dus over de particuliere EV-rijder. Maar de zakelijke EV-rijder is het natuurlijk ook gewoon duurder geworden. Deels, omdat die bijtelling omhoog is gegaan.
Ja.
Er zijn ook wel goedkopere modellen gekomen. Maar wat vind je nou van de stand van die bijtelling? Zou die dan ook omlaag moeten als je kilometerbeprijzing gaat doen?
We zien nu al dat je, doordat het gat tussen van de bijtelling, zeg maar met EV en fossiel, dus elektrisch en fossiel, kleiner is geworden, dat het enthousiasme wat er nog steeds is aan het afnemen is. Dus neem nou even dat bericht over dat onderzoek van de verplichte elektrisch rijden voor lease-rijders. Ja, dat betekent dus dat gaan ze naar 2026, want daarna is er geen beleid. Er is geen stimuleringsbeleid, er is helemaal niks. Een soort zwart gat tot aan een invoering van betalen naar gebruik. En dan gaan ze 22% betalen. Ja, dat is geen aanbeveling om elektrisch te gaan rijden. Want die auto's zijn tegen die tijd, de markt zal wel wat doen, maar zijn er waarschijnlijk nog steeds duurder. Dus wat zegt die werkgever? Nou, misschien toch maar weer fossiel.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk precies het omgekeerde van wat we willen met elkaar.
Je had het net ook over dat onze infrastructuur het eigenlijk gewoon nog niet aan kan. Dan heb je het met name denk ik over laadpalen.
Ja.
Die zijn er gewoon nog te weinig.
Ja, die zijn er twee. Nederland, het gaat wel hard. Als je internationaal vergelijkt, en de standaard is natuurlijk Noorwegen, gaat het hard. Maar kijk, wat mijn boodschap nou de hele tijd is, ook aan de politiek, hè, ook als ik mijn vrienden uit de politiek tegenkom, dan zeg ik, jongens, op dit terrein heeft Nederland alles in huis om wereldkampioen te worden. Om iedereen gelukkig te maken met dat vervoer.
Is wel echt een VVD-tekst. Hè?
Helemaal niet.
Rutte roept ook dat soort dingen. Ja, nee, wij worden wereldkampioen. Olympisch kampioen.
Is hij wel eens in jullie show geweest?
Nee, hij durft niet te komen, denk ik.
Omdat hij een oude saap heeft.
Ja. Is dat een naam? Een linkje met hem, nodig hem uit.
Ik zal eens kijken wat we kunnen doen.
Ja.
Maar we kunnen wereldkampioen worden. We kunnen hier echt.
Hallo Amsterdam.
Ja?
Amsterdam, bent u daar? Hallo, Amsterdam. Kroatië hier.
Hey Wilfred.
Wat leuk.
Wilfred Gené, dames en heren.
Ik had het over wereldkampioen en Wilfred Gené komt binnen.
Die hoort dat.
En dan weet je hoe laat het is natuurlijk. We zitten hier namens Toei. Hier zitten we in Toei Blue Makaska in Kroatië voor een topshow zometeen. Het is hier 40 graden. En ik wil die nu toch even hartelijk feliciteren met 100 jaar autoshow. Goed gedaan! 100 jaar autoshow,
Wilfred, dank je wel.
Goed gedaan, man. Ja, het is een groot feest, autoshow. Ja.
De Friday Move bestaat ook al bijna zo lang, denk ik, toch?
Ja, ik ben nu 54, dus 55 ben ik al geworden. Het bestaat dus 53 jaar. Het is echt ongelooflijk allemaal.
Ongelooflijk. En volgens mij zit je er wel lekker bij daar.
Nou, het is hier prachtig. Het zonzeestrand. Nou ja, kiezelstenen, dus je verrekt gelijk je voeten hier. Maar het is prachtig. We hebben een geweldige line-up natuurlijk ook. Lakshmi, zo spreek ik het uit, is zometeen mijn co-host. Daar verheug ik me nu op. Ze kan geweldig zingen, maar hij heeft ook hele goede teksten. En verder kan hier alles iedereen wat vertellen over hoe mooi Kroatië is. En dat hebben we te danken aan Tui. En dat is het nadeel van een sponsor die een reisbureau heeft natuurlijk. Daar moet je overal naartoe. Dus we zijn hier uiteindelijk maar naartoe gegaan. Het is niet anders. Ja. Het is afzien, jongens.
Ja, hou vol Wilfred. We gaan zeker naar je luisteren. Zeker aangezien ik deze zomer naar Kroatië op vakantie ga. Dus ik wil alles weten. We gaan zo luisteren naar de Friday Move met Wilfred Gené vanuit Kroatië. Maar eerst bedanken we natuurlijk Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG.
Ik bedank jullie voor dit fantastische programma.
Dank je wel.
En Han, je moet nog maar een keer terugkomen als er meer duidelijk is over die plannen. Maar dat gaat vanzelf gebeuren. Zo komen we aan het eind van deze jubileumuitzending. 10 seizoenen, meer dan 500 afleveringen. We zijn nog lang niet klaar.
Nee, en wij willen natuurlijk ook onze sponsor nogmaals bedanken. Leaseplan.
Leaseplan.
Al die jaren lang ons ondersteund. En we hopen dat we nog vele jaren kunnen doorgaan. Dank ook aan Move Amsterdam.
Ja, dat we hier te gast mogen zijn in deze fantastische locatie. Er is ook een leuke mobility experience naast het Olympisch Stadion. Dus ga daar gewoon een keertje heen met de kids. Ja, en iedereen in de zaal, dank voor jullie komst. We gaan een borrel drinken.
Ja, en als je daar... want we gaan allemaal met de auto natuurlijk.
Nou, sommige mensen zullen met de fiets zijn die in Amsterdam. Was je nou al aan de borrel begonnen en je denkt... Nou, ik weet niet meer zo goed wat er allemaal is gezegd. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify.
Ja, vergeet je niet te abonneren. Nee. Dan krijg je hem altijd automatisch in je smartphone terecht. En dan kun je hem altijd luisteren. We zijn ook te volgen via Twitter, Instagram,
Facebook,
LinkedIn.
LinkedIn vooral, hè?
En voor de duidelijkheid, ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.